enkele afkondigingen voor u. In deze dienst vindt de bevestiging en de herbevestiging plaats van ambtsdragers. Aansluitend aan het consistoriegebed na de dienst is er hier in de kerkzaal gelegenheid de bevestigde ambtsdragers en degenen die afscheid nemen van de kerkenraad de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen. Vanmiddag vangt de dienst aan om 16:30 en dominee Bijl hoopt dan voor te gaan. Komende woensdagavond, 16 november, is er een Bijbelavond. Deze vangt aan om 19:30. Dominee W. van Vlastuin hoopt te spreken over de engelen. Iedereen hartelijk welkom. Zondag 20 november, 's morgens om 10:00, dominee W. Schinkelshoek en 's middags om 16:00. Iets eerder dus dan gebruikelijk, dominee Oorschot. Voor alle data geldt Deo Volente. Enkele mededelingen. In de hal is een envelop met daarin de nieuwsbrief en de informatiefolder zending en gemeente verkrijgbaar. De dienst erop veranderde. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Bij de uitgang is een collecte en deze is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 46, het vierde vers, laten wij dat samen zingen. De Heer de God, de legerscharen is met ons. Hoed ons in gevaren, de Heer de God van Jacob's zaad is onze burcht en toeverlaat. Psalm 46, vers 4. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 39, het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht, mijn hopen staat op u alleen. Psalm 39, vers 5, na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Ge zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat, toen een wetgeleerde tot hem kwam, hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij bidden om de opening van het woord, om de verlichting met de Heilige Geest en om Gods zegen over de bevestiging en herbevestiging van de ambtsdragers. Laten wij bidden. Heren, wij mogen hier op deze zondagmorgen bijeengekomen zijn in een bijzondere dienst. Bijzonder omdat u ons hier samenbrengt. Omdat u leven en gezondheid geeft, zodat wij hier mogen zijn. Dat is niet vanzelfsprekend als wij ons leven bezien in het licht van uw wet. Als wij ons leven bezien naar wat u gezegd hebt tot zondaren. De ziel die zondigt, die zal sterven. En als wij dan, Heer, hier zijn en het leven hebben, dan toont u daarmee uw geduld. En dat het waar is dat u geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. We hebben uw geboden gehoord. Wij weten, als wij eerlijk zijn naar onszelf, dat wij uw geboden niet gehouden hebben. Omdat wij daartoe niet in staat zijn, omdat wij daartoe ook niet gewillig zijn. U kent onze onmacht, u kent ook onze onwil. U kent ons innerlijk, dat haakt naar de zonde. Heren, zo komen wij tot u en wij buigen ons voor u neer. En belijden u dat wij schuldig zijn tegenover u en uw wet overtreden hebben. En tegelijkertijd, Heer, hebben wij het gezongen. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos ons, Heere, door uw onweerstaanbare kracht. Bij u is hoop, omdat er bij u genade is. En zo bidden wij dat wij mogen zien op de Heer Jezus Christus. Die de straf gedragen heeft, die de wet heeft vervuld. Waar Adam ongehoorzaam was, was hij gehoorzaam. En door de gehoorzaamheid van ene zal hij velen tot rechtvaardigen stellen. En zo, Heere, bidden wij dat onze hoop en verwachting op hem mag zijn, ook in deze dienst. Laat uw woord dat verkondigd mag worden, het woord van Jezus Christus mogen zijn. De verborgenheden van het evangelie, de verborgenheden Gods, dat die mogen verkondigd en uitgedeeld worden. Heere, we bidden dat wij daartoe een rustige, ongestoorde dienst ontvangen. Help ons in het luisteren, help ook uw dienaar die het woord te brengen heeft. Geef ons allen in spreken en luisteren de verlichting met de Heilige Geest. We bidden, Heere, voor de broeders die bevestigd worden, die herbevestigd worden. We bidden ook voor hen die afscheid nemen, nu zij gekomen zijn aan het moment dat zij het ambt neer zullen leggen. Heer, u weet wat er in hen allen omgaat. Maar wij bidden dat ook bij hen het mag zijn. Mijn hoop staat op u alleen. We dragen ze aan u op en we bidden dat zij een rust in hun hart en binnenste mogen ervaren en dat zij de vreugde mogen voelen. Dat u hen gebruikt of gebruikt heeft als dienstknechten in het Koninkrijk van Christus. Zo vragen wij, Heere, dat ook in dat deel van deze dienst alles in goede orde mag verlopen. En dat we daarin uw gunst en aanwezigheid mogen ervaren. We danken u dat u doorgaat met uw werk. Met alle veranderingen die er plaatsvinden in de gemeente. Met alle wijzigingen en de onrust die daarbij gepaard kan gaan, mogen wij toch opmerken, Heren, dat wij nieuwe ambtsdragers mochten ontvangen die de bereidheid en de gewilligheid in hun hart hebben om dit ambt op zich te nemen. En wij zeggen u daarvoor ootmoedig dank. Ga dan mee, Heren, ook in de toekomst met ons als gemeente. Gedenk uw kerk ook wereldwijd. Laat het Koninkrijk van Christus mogen overheersen. En dat de verborgenheden Gods geopenbaard mogen worden. Hier ter plaatse, maar overal waar u, o Heere Jezus, uw kerk en gemeente hebt. Zie dan in gunst en genade op ons neer. Hoor ons gebed om zijnentwil. Amen. Wij gaan nu over tot de bevestiging van de gekozen en de herkozen broeders. En we lezen daartoe het formulier om de ouderlingen en diakenen te bevestigen. U kunt het achter in uw psalmboek of in uw Bijbel vinden.
Thank you.
geliefde christenen, u weet dat wij verschillende keren u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van de diakenschap van deze gemeente gekozen zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen naar voren gebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult u broeders die men bevestigen zal, en verder allen die hier tegenwoordig bent, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt van ouderlingen en diakenen. Betreffende de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk regeerambt over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer, en de anderen niet. De eersten waren de dienaars van het woord en herders, die de evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar die anderen, die niet in het woord arbeiden en niettemin mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt. Namelijk dat zij over de kerk opzicht hadden en die regeerden samen met de dienaars van het woord. Want als Paulus in Romeinen 12 vers 8 gesproken heeft over het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of de diakenschap, spreekt hij daarna van deze dienst afzonderlijk, die een voorstander, dat betekent een leidinggevende is, dat hij zulks doet in naastigheid, in ijver. En op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, dat wil dus zeggen de ouderlingen, aan de anderen die het woord, die het evangelie prediken, tot hulp en bijstand. Zoals in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst bij de priesters gevoegd waren, als medehelpers in wat de priesters alleen niet hadden kunnen doen. En toch bleven die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat naast de dienaars des woords zulke mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente van God te meer geweerd zou worden alle tirannie en heerschappij, die gemakkelijker kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En zo vormen de dienaars des woords en de ouderlingen samen een college of gezelschap. Zij zijn als een raad der kerk en representeren de gehele gemeente. Hierop ziet de Heere Christus wanneer hij zegt in Matteüs 18, zeg het aan de gemeente. Dit kan geenszins verstaan worden van alle lidmaten van de gemeente, ieder in het bijzonder. Maar zeer bekwaam van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan, ten eerste, het ambt van ouderlingen met de dienaars des woords om opzicht te hebben over de gemeente die hun toevertrouwd is. Om naastig toe te zien of ieder zich naar behoren gedraagt in belijdenis en in wandel. Om degene die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel als mogelijk is. Ook mede om tegen de onboetvaardigen te handelen overeenkomstig de christelijke discipline, ofwel de kerkelijke tucht. En om de boetvaardigen weer in de schoot van de kerk te ontvangen. Wat niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe aangesteld zijn. Ten tweede, aangezien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zou toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie dienaangaande, zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te geven. En in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede toezicht te nemen op de leer en de levenswandel van de dienaars des woords. Met het doel dat alles op de stichting van de kerk zou gericht zijn. En dat er geen vreemde leer wordt voorgesteld. Volgens wat wij lezen, Handelingen 20, vers 28. Waar de apostel vermaand naastig, ijverig, wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. En om dit te doen zijn de ouderlingen schuldig Gods woord naastig te onderzoeken en zichzelf voortdurend te oefenen in de overlegging van de verborgenheden van het geloof. Aangaande de diakenen. Wij kunnen van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen. Daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening van de armen gehad hebben. Aan hun voeten werd de prijs gelegd van de verkochte goederen. En aan een ieder werd uitgedeeld nadat elk nodig had. Maar aangezien daarna ontevredenheid ontstond, omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning van de apostelen mannen gekozen die het werk van de bediening der armen tot hun eigenlijke werk zouden maken. Opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord des te beter zouden kunnen volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk. Zoals blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Waar de apostel van deze dienst spreekt en zegt dat degenen die uitdelen, dat doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels, dat staat in 1 Korinthe 12 vers 28, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten valt voldoende te zien wat het ambt is van de diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de giften en goederen die aan de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp van de armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid, om de almoezen niet te besteden aan dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, zoals de apostel dat eist. Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Hiertoe is het zeer goed dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostende redenen uit het woord Gods aan de armen en de ellendigen hulp bewijzen. Wij voegen wat toe. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat het naar de orde der kerk, dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al hetgeen wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Op dan geliefde broeders, Arie Leendert Boom, Karel Hendrik Woonzaaier, Arie Roosendaal en Johannes van der Wal. Iedereen zou kunnen horen dat u gezind bent de voornoemde diensten, elk in het zijne, aan te nemen, zult u antwoorden op wat u voorgehouden zal worden. Mag ik u verzoeken op te staan en antwoord te geven op de volgende drie vragen. En ten eerste vraag ik u, ouderlingen en diaken, of u niet gevoelt in uw hart dat u wettig van Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst elk in het zijne geroepen bent. Ten tweede of u de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of u belooft uw ambt zoals dit hiervoor beschreven is volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. U, ouderlingen, Arie Leendert Boom, Karel Hendrik Woonzaaier en Arie Roosendaal. En de kerkregering naast de dienaar van het woord en u, diaken Johannes van der Wal, in de bediening der armen. En ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien u zich zou komen te ontgaan. Wat is daarop het antwoord van Arie Leendert Boom? Wat is daarop het antwoord van Karel Hendrik Boonzaaier? Wat is daarop het antwoord van Arie Roosendaal? Wat is daarop het antwoord van Johannes van der Wal? De almogende God en Vader, geve u zijn genade, dat u in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Gemeente, laten we deze broeders zo mogelijk staande toezingen. De morgenzang, het derde vers, we doen dat in enigszins gewijzigde vorm. Wij zingen uit de morgenzang vers 3, zo mogelijk staande, dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. Wij zingen de morgenzang vers 3 in enigszins gewijzigde vorm. Broeders, een enkel woord. Eerst de broeders Boonzaaier en Roosendaal. We zijn zeer verheugd dat u de roep van de gemeente hebt mogen beantwoorden met een hartelijk ja. U voelt allebei het gewicht van het ambt. Maar u mocht het zeggen, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. U hebt hier allebei in de gemeente veel mogen ontvangen in de achterliggende tijd. Nu mag u wat terugdoen, maar wel in dienst aan de grote herder der schapen, de Heer Jezus Christus. We zullen daar zo in de verkondiging van het woord meer over horen. Het ambtelijke werk heeft altijd twee kanten. Aan de ene kant, Paulus spreekt daarvan wanneer hij zegt in 2 Korinthe 11, dat hem dagelijks overvalt de zorg van de gemeente. Ongetwijfeld zullen jullie dat ook gaan merken en de andere broeders weten het. Er is zorg in de gemeente en die kan je overvallen. Die kan je bezighouden. Er zijn veel dingen in het ambtelijke leven die zorgen kunnen geven. Maar er is ook altijd die andere kant en daar mogen wij toch bovenal op zien. Er staat in Johannes 1 beschreven over Andreas, die zijn broer Simon Petrus, aansprak. En er staat er zo eenvoudig, en hij leidde hem tot Jezus. En dat is het werk dat jullie mogen gaan doen, ambtelijk. Met het gezag, met de gave, met de goedkeuring van Christus zelf. En dat is een heerlijk werk. Dat is ook jullie verlangen. Dat brandt in jullie. Daar zien jullie naar uit, om zo de Heer Jezus te mogen dienen. En we bidden jullie dan ook de genade van de Heere toe. De Heere zegene jullie en jullie gezinnen. Broeders Boom en Van der Wal, we zijn als kerkraad en als gemeente dankbaar dat u opnieuw zich beschikbaar hebt willen stellen voor het ambt van ouderling en van diaken. Opnieuw herkiesbaar geweest. We hebben met zoveel veranderingen in de gemeente en ook in de kerkraad dringend behoefte aan continuïteit. We hebben behoefte aan ervarenheid, aan wijsheid, aan ambtelijk inzicht. En u hebt dat beide in overvloedige mate. U heeft levenswijsheid. U kent het ambt al vele jaren. U kent de gemeente. En u doet het werk ook met de liefde van uw hart. U bent daarin, we weten het, de gemeente weet het, van de huisbezoeken en andere contacten. U bent gunnend, persoonlijk, indringend. Dat hebben we ook nodig. We hopen als gehele kerkenraad ook in de komende jaren, als de Heer het geeft, gebruik te mogen maken van jullie kennis, wijsheid en inzet. En we hopen op een sterke broederlijke verbondenheid. U hebt opnieuw uw taak gehoord. Als het goed is zaten er geen nieuwe dingen bij. Maar het is wel goed om diezelfde dingen opnieuw te horen. Om de gemeente van God te regeren. Toezicht te houden en, broeder Van der Wal, om weldadigheid te mogen betrachten in het midden van de gemeente. Voor u allen geldt, houd de verborgenheid van het geloof in een rein geweten. Zo zult u een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde van uw Here. Graag zouden we ook nog een enkel woord spreken tot de beide broeders, broeders Otterspeer en Whisky, die afscheid nemen van de kerkenraad. Het moment is gekomen dat u het ambtelijke werk gaat neerleggen. U heeft het gedaan met de liefde van uw hart. Het is voor u allebei geen gemakkelijke beslissing geweest om dit te doen. Maar we bidden u toe dat u rust mag hebben in uw hart op deze beslissing. En dat u ook het ambtelijke werk neer mag leggen. Het leert als het goed is twee dingen. Wanneer de Heere als het ware het ambt van ons afneemt. Het leert ons bescheidenheid en het leert ontspannenheid. Bescheidenheid, de Heer is van ons, van u niet afhankelijk. Hij zal zijn werk voortzetten ook zonder u. Dat leert bescheidenheid. Maar het geeft ook ontspannenheid. U mag uw ambt neerleggen. U mag het terugleggen in de handen van Christus. Hij zal voor zijn kerk en voor zijn gemeente zorgen. En ook in dat opzicht bidden wij van harte de rust, de innerlijke rust toe en de zegen van de Heere voor u beiden, maar zeker ook voor uw gezinnen die ook mee hebben gewogen in het nemen van deze beslissing. We danken de Heere in alles wat Hij aan de kerkraad, aan de gemeente in u beiden heeft willen geven. En wij bidden u Gods genade en hulp toe. Gemeente, ontvang de broeders, de nieuwe broeders, de herbevestigde broeders, als tot u gezonde dienaren. In de prediking zullen wij daar meer bij stilstaan. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering en geef de diakenen de gelegenheid om christelijke weldadigheid te betrachten. Maar omdat wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God in gebed aanroepen. Laten wij bidden met het gebed uit het formulier. Heere God, Hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere groei van uw kerk in te stellen dat er naast de dienaars van het woord regeerders en helpers zijn, waardoor uw gemeente in goede welstand en vrede zou kunnen bewaard worden en de arme mensen worden onderhouden. En dat u ons thans in deze plaats gegeven hebt, mannen van goede getuigenis, aan wie u uw geest gegeven heeft. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als zij in hun bediening nodig hebben. De gaven van wijsheid, van moed, van onderscheiding en van weldadigheid. Opdat ieder van hen naar behoren zijn ambt zou uitoefenen. De ouderlingen door ijverig toezicht te houden op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen. Evenzo de diakenen, in het ijverig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de giften voor de armen, ook mede in het liefelijk vertroosten met uw heilig woord, Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volhardend voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld ooit te verdragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, zodat zij zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen van harte onderwerpen, en hen in ere houdende omwille van hun ambt. Geef aan de rijken milde harten tot de armen, en aan de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Want als er ieder zich kwijt van zijn ambt, wordt uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en kan het rijk bevorderd worden van uw Zoon, Christus, in wiens naam wij ons gebed besluiten, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zullen deze dienst voortzetten met de schriftlezing. En de schriftlezing in deze dienst is uit 1 Korinthe. Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Wij lezen eerst uit hoofdstuk 1 en daarna een stukje uit hoofdstuk 4. In Korinthe 1 vers 1 tot en met 13 en in Korinthe 4 vers 1 tot en met 5 vormt de schriftlezing. Wij lezen daar het woord van God als volgt. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes de broeder aan de gemeente van God die te Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, aan de geroepen heiligen, met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd over u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Dat gij in alles zijt rijk geworden in hem, in alle reden en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in éénzelfde zin en in éénzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een ieder van u zegt, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik van Cephas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt geen Paulus naam gedoopt? We lezen verder in hoofdstuk 4 en dan vers 1 tot en met 5. Alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers van de verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden wordt. Maar mij is voor het minste dat ik van u geoordeeld word of van een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mezelf van geen ding bewust. Maar ik ben daardoor niet gerechtvaardigd. Maar die mij oordeelt is de Heere. Zo dan oordeelt niets voor de tijd. Totdat de Heere zal gekomen zijn. Die ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen van de harten. En als dan zal een iegelijk lof hebben van God. Tot zover onze schriftlezing. De tekst, de kerntekst voor de prediking is 1 Korinthe 4, het eerste vers. 1 Korinthe 4 vers 1. Alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers van de verborgenheden Gods. Laten wij boven de preek schrijven, ambtsdragers zijn dienaars van Christus. Ambtsdragers zijn dienaars van Christus. We zullen bij drie zaken stilstaan. Ten eerste bij de context. Ten tweede bij de ambtsdrager. En ten derde bij de gemeente. Ambtsdragers zijn dienaars van Christus. Ten eerste de context. We zullen zien waarom Paulus dit allemaal schrijft. Wat de aanleiding is geweest om deze brief, hoofdstuk 1, hoofdstuk 4, te schrijven. En dan zullen we zien dat het niet zo'n makkelijke situatie was waarin hij iets moest neerzetten, moest vertellen. De context. Ten tweede, de ambtsdrager. Wat is een ambtsdrager? Hoe wordt die omschreven? Paulus zegt hier, het is een dienaar van Christus en een uitdeler van de verborgenheden Gods. En dan ten derde, de gemeente. Paulus zegt, alzo houden ons een ieder mens. Dan zullen wij als gemeente ook zien hoe wij naar de kerkraad, naar de ambtsdragers moeten kijken, hoe wij hem moeten beschouwen. Alzo houden ons een ieder mens. Dus drie gedachten, de context, de ambtsdrager, de gemeente. Wij gaan samen zingen en laten wij dat doen uit Psalm 102. En wij zingen naar deze psalm, de versen 8 en 10. Reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis, elk toont ijver voor Gods huis. Vers 8 en ook vers 10 uit Psalm 102. Eten wij schrijven boven de preek, dus ambtsdragers zijn dienaars van Christus. En onze eerste gedachte gaat over de context waarin Paulus deze brief geschreven heeft. Als er ooit een volmaakte gemeente is geweest, dan was het niet Korinthe. Paulus was daar geweest in die stad Korinthe, een rijke stad, een invloedrijke stad. Hij had daar het evangelie verkondigd, het woord er gebracht en er was vrucht op zijn prediking geweest. Er was een gemeente ontstaan van mensen die gekomen waren tot geloof en tot bekering. Zijn taak was er maar tijdelijk. Hij is weer verder gegaan naar andere plaatsen om ook daar het evangelie te brengen. Maar op een zeker moment ontvangt hij een brief. De gemeente van Korinthe stuurt hem een paar vragen. Die brief is zelf niet bewaard gebleven. Die kennen wij niet. Maar we kunnen wel een indruk krijgen van wat er in die brief heeft gestaan. Omdat Paulus in deze brief, 1 Korinthe, daar antwoord op geeft. Dus zijn, wat wij noemen de eerste Korinthebrief, is eigenlijk de tweede brief in een briefwisseling tussen die gemeente en Paulus. Alleen Paulus begint niet onmiddellijk in hoofdstuk 1 met het beantwoorden van de vragen. Dat stelt hij uit tot hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7 vers 1 laat hij merken dat hij aansluit aangaande de dingen waarover gij geschreven hebt. Dan begint hij met het antwoord geven op hun vraag. Maar dat is een andere kwestie die zij niet in de brief genoemd hebben, maar die Paulus wel zwaar weegt. Er is nog iets wat hij weet over de gemeente van Korinthe. Dat heeft hij gehoord van degene die van het huisgezin van Chloe zijn. Er is hem een gerucht ter oren gekomen over die gemeente. En Paulus is, een goede les voor ons trouwens, is ook duidelijk wat zijn bron is. Hij zegt, dit en dit heb ik gehoord en ik heb het ook gehoord van die en die mensen. Wat heeft hij gehoord? Dat er verdeeldheid is. Dat die gemeente van Korinthe uiteen dreigt te vallen. Er zijn partijschappen ontstaan. En waar gaat nu die verdeeldheid en die ruzie over? Over de ambtsdragers. Over de voorgangers. De een zegt, ik ben van Paulus. Ander zegt, nee, ik voel mij meer thuis bij Petrus, bij Cephas. En de derde zegt, nou geef mij Apollos maar, dat is zo'n redenaar, die kan het zo prachtig zeggen. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen, ja maar jullie, nee, ik ben van Christus. Verdeeldheid, partijschappen, gemeente, we hebben er eerder bij stilgestaan. Voor de gasten in ons midden, we zijn bezig om ongeveer één keer per maand een preek te houden over de praktische Paulus. De Bijbelstudiekring gaat daar ook over en voorafgaand aan elke Bijbelstudiekringavond gaat een keer een van de preken daarover. Ook de preek van vanmorgen staat in dat thema van de praktische Paulus. Er zijn allerlei praktische vragen en problemen waar Paulus mee geconfronteerd werd. En hier is er weer zo één. Toen wij, u zult dat herinneren, toen wij gesproken hebben over Romeinen 14, ging het ook al over verdeeldheid. Over ruzie, over scheve gezichten. Maar dat was meer de leden onderling die elkaar veroordeelden en verachten. Hier is er nog weer een extra specifiek geval. Hier is een verdeeldheid naar aanleiding van de ambtsdragers. Van de voorgangers van de gemeente. Degene die de gemeente moeten leiden. Als er ooit een volmaakte gemeente is geweest, dan was het niet Korinthe. Gelukkig maar gemeente dat het in de Bijbel beschreven staat. Stel u voor dat Korinthe wel volmaakt was geweest. Dan hadden wij hier in Kralingseveer gezeten met allerlei vragen en allerlei problemen. En dan zeiden we, ja, aan die brief van Paulus aan Korinthe hebben we niks, want dat was een volmaakte gemeente. Dat zijn wij niet. Maar juist omdat zij ook niet volmaakt waren, kunnen wij als gemeente en als kerkenraad, kunnen wij daaruit leren. We zien ook dat het wel de tragische werkelijkheid is van de christelijke kerk al 2000 jaar. Gebrokenheid, verdeeldheid. We zouden kunnen denken, in die begintijd van de apostelen was het allemaal zo mooi en zo puur en zo zuiver. In zekere zin was het waar, maar gemeente, bladen maar eens door de brieven van Paulus en we zullen zien dat er heel wat problemen waren. Maar dat kan voor ons een troost zijn. Ik heb iemand ooit horen zeggen, een professor in de kerkgeschiedenis, die zei: het mooie van de kerkgeschiedenis is, de troost van de kerkgeschiedenis is, slechter dan het vroeger was, kan het bijna niet worden. Nou, daar mogen wij op zien als wij ons verdiepen in dit gedeelte, in deze problemen in de gemeente van Korinthe. En toch, gemeente, is er nog wat extra wat Paulus zwaar gewogen moet hebben, waarom hij onmiddellijk in hoofdstuk 1 met dit probleem begint. Wat is dat dan? Nou, hij maakt zelf deel uit van het probleem. Want die verdeeldheid en die partijschappen gaan onder andere over Paulus. Er zijn mensen die zeggen, ik ben van Paulus. Andere mensen zeggen, nee, ik niet. Ik ben meer van Petrus, Apollos. En dat is moeilijk, gemeente. Als hij aan de ene kant die gemeente kent als een echte christelijke gemeente. Hij heeft gezien hoe mensen tot bekering kwamen. En tegelijkertijd moet zien dat er in die gemeente verdeeldheid is waar hij zelf deel uitmaakt van het probleem. Er zijn mensen die moeite hebben met Paulus, met zijn prediking, met zijn bediening, met zijn woorden, hoe hij het zegt. En dat is lastig. Sommigen mogen Paulus graag en anderen mogen hem niet. Broeders, dat zal van ons ook gelden. Er zullen mensen zijn die u graag mogen en zullen mensen zijn die liever hadden gezien dat u geen ambtsdrager was. Dat is het lot van elke ambtsdrager. En de verleiding is dan om te zeggen, ja, maar gelukkig zijn er ook nog mensen die wel voor mij zijn, die achter mij staan. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Hij zegt niet, gelukkig zijn er mensen die zeggen, ik ben van Paulus. Dat is een verzoeking voor een ambtsdrager om zo deel uit te gaan maken van de partijschap. Hij zegt trouwens ook niet, die mensen die zeggen, ik ben van Christus, dat zijn de echte. Misschien was dat nog wel de moeilijkste groep. Want die mensen voelden zich beter dan die anderen. Die zeiden, ja, maar jullie zijn maar van Petrus of van Apollos of van Paulus. Maar ik ben van Christus. Daar zit iets hooghartigs in. Dat versterkt de partijschappen. En zij vallen dus evenzeer onder de berisping die Paulus geeft als hij zegt, Christus is niet gedeeld. Christus is één. Hoe zou hij dit aan moeten pakken, gemeente? De praktische Paulus. Hij kan er niet naartoe gaan, de afstand is te groot. Hij moet het doen via een brief. Daar is wel heel veel wijsheid voor nodig om te bemiddelen in een probleem waar je zelf onderdeel van uitmaakt. We zullen zo meteen in de tweede gedachte zien hoe Paulus inderdaad daarop inspeelt en antwoord geeft. Een apostolisch en wijs antwoord in die onvolmaakte en gebroken situatie van de gemeente van Korinthe. En toch, gemeente, laten we nog eens wat beter kijken naar een paar versen in hoofdstuk 1. Toch valt ons dan op hoe positief hij over de gemeente van Korinthe spreekt. Daarom hebben we ook die eerste 13 versen erbij gelezen. Als we dat lezen, dan zegt hij in vers 4 bijvoorbeeld, ik dank mijn God altijd over u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Ik kan niet aan de gemeente van Korinthe denken, zegt Paulus, of ik begin God te danken voor de genade die zij gekregen hebben. Hij zegt in vers 5, u bent in alles rijk geworden. Vers 7, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt. Het lijkt wel alsof die gemeente volmaakt is. Dat ze alles hebben wat je maar kunt wensen. En toch, gemeente, hij spreekt, zoals hij altijd doet, met twee woorden. Kijkt u eens in vers 2. Hij zegt, de gemeente van God die in Korinthe is. De geheiligden in Christus Jezus. Jullie zijn geheiligd. Heilig geworden. Apart gezet. Gereinigd door de Heere Jezus. Dat is de ene kant. Voltooid deelwoord. Jullie zijn geheiligd. Dat is al werkelijk zo in de Heere Jezus. Maar dan zegt hij er nog in één ademwacht achteraan. Jullie zijn geroepen heiligen. Dat betekent jullie zijn geroepen om heilig te zijn. Ziet u wat hij doet? Hij spreekt met twee woorden. Jullie zijn geheiligd en jullie zijn geroepen om heilig te zijn. Jullie zijn het al, maar toch ook nog niet. In vers 7 doet hij dat ook. Aan de ene kant zegt hij, het ontbreekt u aan geen gave. Maar hij zegt er meteen achteraan, jullie verwachten de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Het is nog niet volledig. Jullie blik is nog op de toekomst gericht en zo moet het ook zijn. De werkelijke volheid komt nog. En dat is die dubbelheid waarin Paulus staat en die hem de kracht en de wijsheid geeft om deze gemeente te leiden. We kunnen van die gemeente van Korinthe iets zeggen wat ooit John Newton zei. Misschien heeft u wel eens wat gehoord over die man. Hij was een slavenhandelaar, maar hij kwam tot bekering en hij is prediker van het evangelie geworden. En die man die keek terug op zijn eigen leven en hij zei iets wat ik ook op de gemeente van Korinthe wil betrekken. Newton zei dit: ik ben niet wat ik behoor te zijn. Ik ben niet wat ik wil zijn. Ik ben niet wat ik eenmaal zal zijn. Maar toch ben ik niet zoals ik vroeger was. En door de genade van God ben ik die ik ben. Dat is mooi gezegd. Ik ben nog niet die ik behoor te zijn, die ik wil zijn, die ik zal zijn. Het is nog onvolmaakt. Maar tegelijkertijd, ik ben niet meer zoals ik vroeger was. Het is beter dan ik vroeger was. En door Gods genade ben ik die ik ben. Nou, dat gold voor die ene man, John Newton, maar dat gold ook voor de gemeente van Korinthe. Ze waren niet volmaakt, maar door Gods genade waren ze die ze waren. En daarom heeft Paulus deze gemeente lief. En daarom kan hij in wijsheid en geduld, en als nodig is ook in scherpe woorden, de gemeente aanspreken. Hij hield van de gemeente. En broeders, ik hoop dat jullie ook jullie eigen ervaring mag zijn. Dat je van de gemeente van Kralingseveer houdt. Hoe kan dat? Als je ze mag zien zoals Paulus dat zegt. Omdat het de gemeente van God is. Er was in Schotland een predikant in het begin van de 19e eeuw. Een jonge predikant en die schreef in zijn dagboek het volgende. Moet u eens luisteren. Toen ik pas in een gemeente werkzaam was, ontdekte ik iets waarover niemand mij ooit iets verteld had en wat ik niet voorzien had, maar wat mij ontzettend geholpen heeft bij mijn werk als predikant. Ik werd verliefd op de gemeente. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten zeggen, maar zegt hij, mijn hart ontvouwde zich voor de gemeente, eerlijk en oprecht. En het maakte mij, zegt hij, dat ik de gemeente en de gemeenteleden gemakkelijk kon dienen. Broeders, ik wens u dat toe. Broeders Roosendaal en Boonzaaier, het ambt is voor jullie nieuw. Jullie hebben ongetwijfeld je gedachten laten gaan over alle vragen. Wat is het ambt? Broeders Boom en Van der Wal, voor u is het niet nieuw. Maar ik hoop dat u deze woorden van die predikant uit Schotland herkent. Dat in het ambtelijke werk dat je van de gemeente houdt, dat je de mensen lief hebt en dat het werk van binnenuit mag gebeuren. En dan is het makkelijk. Zo mocht Paulus die gemeente zien. Aan de ene kant realistisch. Het is een gebroken gemeente. Er zijn partijschappen. Soms heerst er de zonde. Maar het is nooit hopeloos, want het is wel de gemeente van God. En mogen dat ook gelden van ons, de gemeente van Kralingse Veer. We gaan naar onze tweede gedachte. De ambtsdrager. We hebben iets gezien van de context. We hebben gezien dat het niet makkelijk is om in zo'n verdeelde en gebroken situatie een wijs woord te spreken. Want voor je het weet, wordt dat woord aan de kant geschoven. Ja, Paulus, je bent zelf deel van het probleem. Maar Paulus geeft antwoord. Hij zegt natuurlijk in die tussenliggende hoofdstukken ook heel veel. Maar de samenvatting van wat hij zeggen wil, komt in hoofdstuk 4 vers 1. Alzo houden ons een ieder mens. Jullie moeten, de gemeente van Korinthe, zo naar mij kijken, zegt Paulus. Maar ook naar andere ambtsdragers, want hij spreekt in het meervoud. Als dienaars van Christus. En als uitdelers van de verborgenheden Gods. Hoe mag een ambtsdrager in het ambt staan? Hoe mag hij zichzelf zien? Paulus zegt als een dienaar van Christus en als een uitdeler van de verborgenheden van God. Een dienaar, een knecht, een slaaf van Christus. Paulus vindt daar de balans tussen overschatting van het ambt en onderschatting. Hij zegt niet, hou nou allemaal je mond, want ik ben Paulus, ik ben de apostel. Hij zegt, nee, ik ben een dienstknecht van Christus. Ik ben maar een dienstknecht. Ik ben ook maar een slaaf. Geen overschatting. Maar ook geen onderschatting. Ik ben wel een dienstknecht van Christus. Ik ben namens hem gezonden. Ik dien mijn meester, de Heere Jezus Christus. En die woorden, de dienstknecht, een dienaar van Christus, werkt hij uit met dat andere woord dat hij hier gebruikt. Een uitdeler. Een uitdeler. Er staat daar in het Grieks een woord en letterlijk staat daar een econoom. Een econoom. Een huisverzorger. Iemand die het beheer gekregen had over het huis. Andere woorden waar je aan zou kunnen denken is een rentmeester. Soms wordt het ook zo vertaald. Wij zouden tegenwoordig zeggen een manager, een beheerder. Ik ben een manager, ik ben een econoom, ik ben een uitdeler. En daarmee bedoelt hij, Christus heeft mij de macht gegeven om over zijn goederen, dat zal ik straks uitleggen, die verborgenheden Gods, om daarmee te handelen zoals een rentmeester het vermogen van de baas krijgt en daarmee mag handelen om winst te maken. Zo zegt Paulus, zijn wij ambtsdragers, uitdelers van de verborgenheden van God. En wat bedoelt hij daarmee, gemeente? Nou, de lijn die hij voornamelijk trekt is deze, als we verder lezen in vers 2. Voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden wordt. Daarmee laat hij zien welke kant hij op wil. In de oudheid, in de tijd waarin Paulus schrijft, gemeente, was zo'n econoom, zo'n rentmeester, iemand die heel veel vrijheid had. De eigenaar die zei, hier heb je mijn geld, of hier heb je mijn landerijen, mijn huis. Ik laat het achter, ik geef het in jouw beheer, doe ermee naar eigen wijsheid en eigen inzicht. Maar je moet wel betrouwbaar zijn. Ik kom na verloop van tijd terug en dan vraag ik rekenschap. Die twee kanten zitten er in die taak van rentmeester. Veel vrijheid. Hier is het. Doe er maar mee wat je goed dunkt. Maar je moet wel betrouwbaar zijn. Je blijft toch met alle vrijheid staan onder die eigenaar. Je blijft een dienaar. Als ik terugkom, zegt die eigenaar, dan zal ik kijken of je getrouw bent geweest, of je betrouwbaar bent geweest in de taak die is toevertrouwd. En zo zien wij, gemeente, dat Paulus die hele vraag van dat gepraat en die ruzie over ambtsdragers, hij tilt dat naar een ander niveau. Hij tilt dat naar het niveau van Jezus Christus die terugkomt. Herkent u dat? Dat deed hij in Romeinen 14 ook. We zien hier dat hij het opnieuw doet. Christus komt terug en hij zal aan de ambtsdragers vragen, geef nu maar rekenschap. Je hebt alle vrijheid gekregen. Maar was je getrouw? Heb je met mijn gaven, met mijn bezit gedaan wat goed was? En broeders, dat is ook uw taak. U bent ambtsdrager, dus niemand die u voorschrijft, dit moet u wel en dat moet u niet doen. U moet echt geen slaaf worden van de gemeente, of van de kerkenraad, of van wie dan ook. U hebt heel veel vrijheid. Maar Christus komt terug. En dan is maar één vraag belangrijk. Bent u getrouw geweest? Hebt u die overvloed van gaven van Christus, die hij bij u heeft neergelegd, hebt u daar goed mee gehandeld? Economisch geweest? Een goede econoom, een uitdeler van de verborgenheden van God? Daar gaat het om. En Paulus die zegt, als ik daarop zie, dan voel ik mij vrij van iedereen. Vers 3, doch mij is voor het minst dat ik van u geoordeeld word. Hij zegt, gemeente van Korinthe, alles goed en wel, maar ik ben aan jullie geen verantwoording schuldig. Dan ben ik alleen aan de Heere Jezus Christus. Dus als jullie mij oordelen of veroordelen, dat doet mij niet zoveel. Of van een menselijk oordeel. Ja, zegt hij zelfs, ik oordeel ook mijzelf niet. Ik ben mij, vers 4, van geen ding bewust. Zover ik weet, zegt Paulus, heb ik geen verkeerde bedoelingen met het ambt. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Zelfs dat is voor mij niet genoeg. Ik kan mij niet uiteindelijk alleen maar beroepen op mijn eigen geweten, maar die mij oordeelt is de Heere. Christus zal zijn oordeel uitspreken. En daar gaat het om. Dat zal beslissend zijn. Zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn. Ik kom daar straks nog even op terug. Veel vrijheid dus voor zo'n ambtsdrager. Hij is een dienstknecht van Christus en een uitdeler. Wat deelt hij uit? Paulus zegt het, hij deelt uit de verborgenheden van God. Wat moeten wij ons daarbij indenken? Wat zijn die verborgenheden? Misschien denkt iemand, ja, nou daar heb je het weer. Het gaat in de kerk over verborgen en onbegrijpelijke, misschien wel wat geheimzinnige dingen. Ongrijpbaar. Ik zit elke zondag in de kerk, maar ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. Ja, het zijn verborgenheden. Nou, zo bedoelt Paulus dat niet. Paulus kijkt terug op al die duizenden jaren die voorbij zijn gegaan. Tijd van het Oude Testament. En heel veel dingen, zegt hij, waren toen verborgen. Wij konden toen, zegt hij, als Joodse volk, als mensen van het Oude Testament, niet goed begrijpen hoe Christus nu die offerdienst zou laten uitlopen op de Messias. Wij konden niet begrijpen dat God en mens in eenheid van persoon de zaligmaker zouden zijn. Het was verborgen. Maar nu is het geopenbaard. In Romeinen 16 zegt hij iets vergelijkbaars. Hij spreekt daarover de openbaring van de verborgenheid. Die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en onder de heidenen bekendgemaakt. Uitdelers van de verborgenheden God, dat is dat geheim van het evangelie, van de Heere Jezus. Vroeger verborgen, nauwelijks bekend, in nevelen gehuld, met vragen omringd, verborgen, maar nu geopenbaard. Nu heeft God zijn Zoon gegeven en dat evangelie mag bekend worden gemaakt in de hele wereld. Dat wordt uitgedeeld. Het gaat in de kerkgemeente niet alleen maar om sociale contacten, om als het ware een warm bad te hebben waar je mensen kent en sociaal je contacten hebt. Dat is belangrijk. Maar de kern van de kerk is de verborgenheden van God. Wat wij nooit hadden kunnen bedenken, wat voor ons menselijk verstand verborgen is, heeft God bekendgemaakt. Verzoening door de Heere Jezus Christus. En broeders, jullie mogen het uitdelen. Het is niet je eigen bezit. Je bent maar een knecht. Maar je bent een uitdeler van die verborgenheden. Je mag met dat evangelie op pad gaan. Je mag het ronddelen, je mag het bekendmaken, die verborgenheden van God. Dat zal de vraag zijn die straks terugkomt. Ben je daarin getrouw geweest? Heb je met eerbied gesproken winst gemaakt voor de Heere Jezus? Dat is een econoom. Dat is een rentmeester. Die krijgt bezit en die moet meer winst maken. Mag je zo je inzetten voor het koninkrijk? Broeders, geldt voor jullie ook. Mag je uitdeler zijn van de verborgenheden van God. Van dat evangelie. Wat duizenden jaren verborgen was. Maar nu openbaar en bekend. Dat is de taak van een ambtsdrager. En als je je zo mag zien. Dan kun je boven alle partijschappen staan. Dan zeg je, ik word van iemand geoordeeld. Eén zal mij oordelen, Christus. En dat bevrijdt mij van al het menselijke gedoe. En dat geeft de ernst en de kracht en de drijfveer aan mijn ambtelijke werk. We gaan naar onze derde gedachte. De gemeente. We hebben iets gezien over de context van verdeeldheid. Een moeilijke situatie waar Paulus zelf onderdeel van het probleem uitmaakte. We hebben gezien hoe hij de ambtsdrager duidt als iemand die een dienaar van Christus is. En van hem geoordeeld zal worden. En nu ten derde de gemeente. Gemeente, zie deze ambtsdragers, de hele kerkraad. Beschouw ze maar zoals ze zijn. Hoe dan? Paulus zegt het, alzo houden ons een ieder mens. Hoe moet u ambtsdragers zien? Als dienaars van Christus. Als uitdelers van de verborgenheden van God. De kerkraad is er niet om u te dienen, maar ze dienen Christus. Als u ontevreden bent over ambtsdragers, dat kan gebeuren. Laat dan deze woorden eens rustig tot u doordringen voordat u onderdachte dingen zegt of denkt. Zo'n ambtsdrager is niet mijn dienaar, het is een dienaar van Christus. Het is een uitdeler van de verborgenheden van God. En Paulus is wel heel scherp als hij in vers 5 zegt van hoofdstuk 4, 1 Korintiërs 4 vers 5, zo dan oordeelt niets voor de tijd. Stel je oordeel en je veroordeling van ambtsdragers maar eens even wat uit. Hoe lang moet je daarmee wachten? Totdat de Heere zal gekomen zijn. Tot de wederkomst. En hij zal in het licht brengen wat in de duisternis verborgen is. Hij zal openbaren de raadslagen van het hart. Oordeelt niet voor de tijd. Geen kritiek op ambtsdragers. O, zegt u, mag ik dan nooit kritiek hebben? Moet ik dan altijd maar mijn mond houden? Twee dingen, gemeente. Allereerst, we laten dit woord wel staan. Want het kan inderdaad zo zijn, ook bij ons, dat we zo makkelijk kritiek hebben op een dominee. Nou, geef mij die dominee maar. Nee, ik niet. Ik wil liever die dominee hebben, hoor. En die ouding, ook komt hij op huisbezoek. Ach, ik had liever die andere gehad. Wij zitten zo vol met kritiek. Gemeente, oordeelt niet voor de tijd. Wacht daar maar mee tot de oordeelsdag. En dan zal de Heere jou en onze harten openleggen en de raadslagen van het hart duidelijk neerleggen. Dan zult u zien wat voor ambtsdragers u hebt gehad. En tot zolang geen oordeel. Tegelijkertijd, ik zeg er nog wat bij, gemeente. Kom maar met uw kritiek. Kom maar met uw opmerkingen. En ik zeg het namens de hele kerkraad. Kom maar met uw vragen. Wanneer u denkt, ja maar zijn deze ambtsdragers wel werkelijk dienaars van Christus? En uitdelers van de verborgenheden Gods? Als u daaraan twijfelt, als daar vragen over rijzen, kom dan, dan is uw kritiek terecht, want dat moet een ambtsdrager zijn. Geen dienaar van de gemeente, maar een dienaar van Christus. Geen uitdeler van menselijke praatjes, maar een uitdeler van de verborgenheden Gods. Toets wat u hoort, ook van de ambtsdragers, aan het woord van God. Geloof niet in iegelijke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Maar laat het dan wel zijn volgens deze normen. En dan, gemeente, dan mag u, dan moet u komen met uw kritiek. En dan willen wij ervoor openstaan. Straks komen de broeders weer op huisbezoek. De bevestigde broeders, de herbevestigde broeders. Hoe moeten ze zien, gemeente? Als dienaars van Christus en uitdelers van de verborgenheden Gods. Ambtsdragers moeten het evangelie uitleggen. Ze moeten het verklaren, ze moeten het voorstellen. Maar dit vers zegt, zij moeten het allereerst uitdelen. Mooi woord is dat. Uitdelen. Zo mag u straks de ambtsdragers ontmoeten. Als uitdelers van de verborgenheden Gods. U krijgt het van ze. Gratis. Uit genade. Het is de gave van God die hij door middel van mensen uitdeelt. Dat geheim van het evangelie, de Heere Jezus Christus. Die verborgenheid. Die maken zij u bekend. En ze geven het. Ze delen het uit. Het is waar, gemeente. Wij moeten samen als kerkraad, als mens, leven van precies dezelfde genade als iedereen. Als mens zijn wij niets meer en niets anders dan wie dan ook. Maar als ambtsdragers zijn wij uitdelers. Zijn wij rentmeesters. Mogen wij, moeten wij geven. Gemeente, als u zo een huisbezoek afwacht. Als u zo naar de prediking luistert. En even die gedachte aan de kant schuift. Ik ben van die en ik ben van die en ik ben voor die. Maar ambtsdragers ontvangt als uitdelers van de verborgenheden Gods. Dan krijgt u zegen. Vast en zeker. Daarom is het ambt zo belangrijk. Ingesteld door Christus zelf. Zodat u die verborgenheden ontvangt. We gaan afronden, gemeente. Een laatste opmerking. Het was in Korinthe niet de volmaakte gemeente. Het is in Kralingseveer ook niet volmaakt. Het gaat bij ons net als overal. We praten graag over ambtsdragers. We praten graag over dominees. En we vinden de ene goed en de ander slecht. We vinden de ene zwaar en de ander licht. En we praten en we praten en we praten. Doet onszelf dat goed, gemeente? Is het niet beter om voor ze te bidden, zoals Paulus zegt? Is het niet beter om af te zien van die persoon en op te zien naar de zender, naar de Heer Jezus Christus? We kunnen daar een leven mee vullen met al onze nuances. Het moet zo, het moet zo, het moet zo, het moet zo. Nee, gemeente, er is een diversiteit, er is een verschil tussen ambtsdragers. Het is altijd zo geweest. Maar dit hebben zij gemeenschappelijk. Dienaars van Christus en uitdelers van de verborgenheden Gods. En wat voor ons als kerkenraad geldt, dat wij verantwoording af moeten leggen van die ene vraag of wij getrouw zijn geweest, geldt ook voor u. Als u, als jij straks voor de troon van Christus staat, heeft de Heer Jezus maar één vraag over die ambtsdragers waar we zoveel over gepraat hebben. De vraag van de Heer Jezus zal deze zijn. Ik heb de uitdelers van mijn genade aan u, aan jou gezonden. Heb je het ontvangen? Wat heb je ermee gedaan? Mocht je het in geloof aanvaarden? Of heb je meegedaan aan dat menselijke gepraat? Dat zal wat zijn, gemeente. Als de Heer Jezus zegt, ik heb mijn uitdeler, ik heb mijn econoom, mijn rentmeester gestuurd. En ze hebben gegeven met gunnende hand. En u hebt geweigerd. U wilde die genade niet. Die verborgenheid van God. Het evangelie in Jezus Christus. Verachtelijk weggewezen. Als we die vraag stellen, gemeente. Dan zullen de broeders de komende tijd goede en makkelijke huisbezoeken hebben. Want dan weten ze dat ze mogen komen, niet in eigen kracht. maar als dienaars van Christus en uitdelers van de verborgenheden God. En als u ze zo ontvangt, ontvangt u werkelijk wat Christus uitdeelt. Zo gij zijn stem dan hoort, nu in de prediking, straks op huisbezoek, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Laten wij er samen van zingen, het is Psalm 95. Wij zingen daaruit de versen 3 en 4. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Kom, buig ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. En ook het vierde vers, 3 en 4 van Psalm 95. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heere, dat u dienaars gezonden hebt, ambtsdragers, die in de naam van Christus en als dienaar van Christus uitdelers mogen zijn van uw genade, van het evangelie van Jezus Christus, van die verborgenheden van God, wat voor zoveel mensen vroeger, maar ook nu nog, verborgen en onbekend is, dat verkondigt u aan ons. En u gebruikt mensen om die genade uit te delen, dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus zijn. Dat God al zo lief de wereld heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. En zo, Heere, bidden wij voor deze broeders die bevestigd zijn en herbevestigd. Als zij het ambtelijke werk gaan verrichten, Heere, geef dat zij getrouw bevonden zullen worden. Eenmaal als u komen zult, Heere Jezus. En als het licht de duisternis zal verdrijven en u openbaar zal maken de raadslagen van het hart. Geef dat zij getrouw en wij allen getrouw bevonden mogen worden. Heere, help dan in het ambtelijke werk ook in de komende tijd. En we bidden dat ook wij als gemeente hen zullen ontvangen als dienaars van Christus en uitdelers van de verborgenheden Gods. Geef dat geen verdeeldheid, geen partijschappen de gemeente zullen verscheuren, maar dat er eenheid mag zijn, omdat Christus niet gedeeld is. Heb dank voor alles wat u gaf. Geef dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. En het woord met een gelovig hart zullen ontvangen, in plaats dat wij het in ongeloof zouden verachten en verwerpen. Wees bij ons ook het verdere van deze dag. Zegen de broeder die vanmiddag het woord zal bedienen, zegen ook hem. Heere, vergeef wat naar uw wil niet was en zegen wat van u mocht zijn. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Psalm 90, vers 9, laat dat onze slotzang zijn. Laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Psalm 90, vers 9. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.